Ja, je weet wel wat de argumenten zijn. Wat is de respons van Doel 2020 op de argumenten van de haven om het Saaftingendok te laten bouwen?
Dus het Antwerps havenbedrijf die wenst het Saaftingendok omdat er tekort zou zijn aan ruimte voor containeroverslag. Wij weten dat dat niet het geval is, dat er nog voldoende ruimte is om te groeien komende 10, 20 jaar, dat ook die groei, dus Eddy Bruining sprak altijd over een bescheiden groeipercentage van 4%, de groei is eigenlijk veel lager in werkelijkheid. Het groeipercentage was de afgelopen 5 jaar maar 0,5% per jaar. De groei die Antwerpen dit jaar heeft gerealiseerd, die is er enkel gekomen doordat men de vliegen is gaan afvangen van Zeebrugge. En daar is de containeroverslag met 30% verminderd ten gunste van Antwerpen nu. Goed voor Antwerpen, maar in totaal maakt dat voor de Vlaamse belastingbetaler eigenlijk een zero-sum game uit. Dus wij denken dat er eigenlijk voldoende capaciteit is.
Je sprak erover een lage groei de laatste jaren, maar natuurlijk zitten we wel met een... we hebben een dip gehad na 2008, waar eigenlijk alles stilgevallen is, of de groei, de containertrafiek op een bepaald moment zelfs afgenomen is. Als je natuurlijk met die cijfers rekening houdt, ja, dan kom je tot een veel lager getal uit. Maar de zaak is nu aan het aantrekken en ik denk dat het punt is van, ja, we hebben vorig jaar, of we zien het eerste half jaar, een groei met 10%. En dus is 3-4% niet onredelijk. Zeggen jullie dat die 10%, dat daar die Zeebrugse containers in zitten?
De 10% van dit jaar, hè?
Van het eerste half jaar, hè? Ja,
ja, daar zitten de containers van Zeebrugge mee in.
Ja. Dus die 10%, een groot stuk van die 10% extra, zijn die Zeebrugse containers dan?
Ja, daar komen hele terminals eigenlijk leeg te staan. En dat is ook het gevolg van de alliantievorming waar Eddy Bruining zo over sprak. Dus tijdelijk hebben nu MSC en Maersk een alliantie gesloten, waardoor dat zij hun containertrafiek centreren. Daarom krijgt Antwerpen zo'n hoge groeicijfers dalen ze in Zeebrugge. Maar die alliantie is ook maar tijdelijk natuurlijk. Dus men gaat er precies vanuit dat die alliantie eeuwig zal zijn. Dat blijven twee bedrijven. En vanaf dat het economisch terug aantrekt, zullen die bedrijven ook economisch bekijken van wat is nu het voordeligste. En dan kan het zijn dat ze die alliantie terug verbreken en terug opnieuw aparte overslag gaan creëren in verschillende havens. Mm-hmm.
Hebben jullie zicht op het belang en de rol van die supergrote boten? Want wat ik begreep van het verhaal van dus de verhuis van MSC van Rechteroever achter een sluis in het Delweide-dok, die 5 miljoen containers, containeroverslag, naar het deurgangdok op Linkeroever, zonder, niet achter een sluis, dat het een kwestie was van, ja, ze kunnen daar niet verder roeien, één, maar ook, ze kunnen met hun grote boten niet door die sluis, en in de deurgangdok kunnen ze wel. Dus, is het zo dus dat eigenlijk die nood aan extra capaciteit dan komt omdat ze sowieso alleen maar capaciteit willen die voor de grootste boten toegankelijk is?
Nu, de bewering dat die schepen niet door de sluizen kunnen, die klopt niet. Dus het grootste schip dat er nu rondvaart, 19.000 TEU, dat kan wel nog door de Berendrechtsluis, afhankelijk van hoe diep het geladen is wellicht. Dus die kunnen daar wel door, maar het heeft volgens ons te maken met de macht van MSC ten opzichte van het havenbedrijf. Dus MSC is de grootste goederenbehandelaar in de Antwerpse haven. En zij hebben nu de mogelijkheid om te dreigen ten aanzien van het havenbedrijf dat zij gaan verhuizen. En de reden daarvoor is dan dat Rotterdam plots in zee 2000 hectare uitbreiding heeft gerealiseerd. Ja. En zij staan natuurlijk wel te springen om MSC binnen te halen. En daarom heeft nu MSC zeg maar de hefboomkracht om te kunnen zeggen, kijk, als jullie ons geen terminal geven, die één grote gigantische terminal, dan zijn wij weg. Terwijl eigenlijk is dat niet nodig, zo één grote terminal. Zij beweren vanuit operationele redenen dat het wel nodig is. Nu, dat is eigenlijk niet nodig. Dat kan wel een kostenbesparing opleveren, waardoor dat bij MSC natuurlijk wel voordeliger is om op één terminal te zitten. Maar het zou perfect kunnen dat MSC zijn main terminal op het Teurgangdok heeft en nog een tweede terminal op het Telweidedok. Ja.
Maar eigenlijk is dat niet helemaal in tegenspraak met wat meneer Bruinings zegt. Namelijk dat als het niet gebeurt, dat ze gaan weglopen. Omdat ja, als ze in Holland goedkoper of betere voorwaarden krijgen voor dezelfde prijs, dan gaan ze inderdaad vertrekken.
Nu, dat zijn dreigementen. Het is ook zo dat het havenbedrijf, ik zeg wel dat zij dreigen, maar eigenlijk het havenbedrijf en MSC zijn twee handen op één buik. Dus het havenbedrijf...
Die Bruinings beweerde wel dat er al dus de bijkomende capaciteit al geplaatst werd in Rotterdam. Dus wat niet meer in het Delweide-dok binnen kon, zei hij, dat zagen we de afgelopen jaren al verhuizen.
Ja, ja, dat klopt. MSC heeft een terminal geopend op de tweede Maasvlakte, of nee, op de eerste Maasvlakte. Maar dat MSC daarom zomaar al zijn activiteiten die zij de afgelopen, ik denk, 40 jaar hebben ontwikkeld in Antwerpen, zomaar plots zal verhuizen, die verankering hier, die is zo groot. Men kan dat niet zomaar beslissen om plots te verhuizen. En ik denk dat het havenbedrijf dus dat argument van MSC dat verhuist eigenlijk ook wat misbruikt.
Wat dan met de mobiliteit? Want ja, dat is veronderstel dat ook wel een belangrijk punt is voor jullie, of een argument is om ja, tegen de zaak te zijn. De
mobiliteit is zeer belangrijk. En niet dat enkel binnen de haven. Dus u vermeldde dat hij net, Katunatie, Ferno Huts, die heeft zelfs voorbereidingen getroffen om in het geval het nodig is zijn activiteiten te verhuizen. Door de mobiliteitsproblemen die het Saaftingdok en Deurgangdok zouden meebrengen. Maar ook voor de hele regio.
Bruinings kwam er wel met een aantal concrete argumenten aan. Hij zei van er zou een extra weg aangelegd worden en zo. En dan heb je de Oosterweel, die ook juist met die groei rekening houdt, zou ik denken. Wat is jullie respons daarop?
Nu, ik vind het verrassend eigenlijk dat er in dat fameuze planproces van 15 jaar lang nog geen enkele deftige mobiliteitsstudie is opgemaakt. Mm-hmm. Ik vind dat eigenlijk redelijk verrassend. En het is ook zo dat, dus nu heeft men die Oosterweel gekoppeld aan het Saaftingedok. Of het Saaftingedok aan de Oosterweel. Nu, er staat nergens dat de Oosterweel een oplossing zal zijn voor het vrachtverkeer vanuit het Saaftingedok en het Teurgangdok. Dus Eddy Bruinings beweert ook dat het haven intern verkeer de ring niet zal treffen, maar dat is zeker niet waar. Dus nu al die containers die op rechteroever worden behandeld, komen nu op linkeroevers terecht en moeten eigenlijk landinwaarts worden gestuurd. En de meesten zullen dat sowieso doen over de Antwerpse ring.
Ja. Want wat met het argument dan dat slechts 4% van het verkeer op de ring gelieerd is aan de Antwerpse haven? Of vrachtverkeer van de Antwerpse haven?
Nee. Wij nemen al te zeker voorbehoud bij de cijfers van de haven. Ik denk dat dat cijfer is gebaseerd op een studie uit 2006. Een kleine studie die niet eens publiek is gemaakt door het havenbedrijf. Wij nemen daar zeker voorbehoud bij. Ik kan alleen maar zeggen dat op dagen dat bijvoorbeeld de Antwerpse haven stil lag, dat het verkeer op de ring heel gemoedelijk en heel dat er eigenlijk geen files waren. Dat is heel opvallend.
Ja, ik heb even zichzelf uitgerekend. Als je zegt per container 30 meter op de weg, en je hebt 1 miljoen containers extra. We spreken over ja, misschien 5 of meer miljoen containers extra over de komende 10, 20 jaar op de weg. Dan 1 miljoen containers, dan heb je ongeveer 13 miljoen meter. Dat is dus 3/4 van de omtrek van de wereld rond aan containers. Maar zelfs al is dit zo, het andere argument is natuurlijk van, ja, als Antwerpen geen containerhaven bouwt, ja, dan gaan die containertrafiek komt er toch en dan gaat ze naar Rotterdam. En dan zitten ze hier ook.
Dat vind ik dat is toch een zwak argument om te zeggen van, ja, als wij het niet doen, doen een ander het wel. Ik denk dat meneer Bruinings en het havenbedrijf, die achten het altijd zo vanzelfsprekend, dat we steeds meer containers, steeds meer trafiek moeten aantrekken, maar zij denken eigenlijk, of houden amper rekening mee, hij doet dat nu wel uitschijnen dat dat zo is, maar dat is een heel dat planproces nooit gebleken, dat zij zeker rekening houden met de draagkracht van de omgeving, dat klopt helemaal niet. Zij kijken naar altijd meer en altijd meer groeien, maar de vraag is het wenselijk om meer containers aan te trekken. Want uiteindelijk, die activiteiten, die genereren heel weinig werkgelegenheid, vergeleken met de ruimte die ze innemen en de kosten die ze met zich meebrengen. En dus we moeten, en de mobiliteitsimpact natuurlijk ook, die kan zelfs voor zorgen dat er activiteiten wegtrekken uit Antwerpen. Dus die vraag stellen zij nooit, is het wel wenselijk om meer containers aan te trekken?
Wel, je zegt veel geen werk of weinig werk. Het is de maatschappelijke kostenbaatanalyse, geloof ik, die zegt dat er 1500 tot 3500 arbeidsplaatsen zouden bijkomen na de bouw.
Ja, dat gaat ook dat zijn ook indirecte werkgelegenheid. Dus men verdubbelt dat cijfer altijd voor indirecte werkgelegenheid, terwijl ik heb al heel lang gezocht van hoe wordt dat juist berekend, welke indirecte werkgelegenheid bedoelt men, maar dat zijn gewoon schattingen. Uiteindelijk, we weten dat bijvoorbeeld de Tweede Maasvlakte in Rotterdam, die wordt nu geopend, dat is een beetje uitgesteld, en de Antwerpse dokwerkers, die hebben bang dat, de Rotterdamse dokwerkers hebben bang dat hun jobs gaan verdwijnen, omdat die terminals hun activiteiten gaan overnemen. En die terminals die draaien met de helft minder personeel.
Ja. Dat is waarschijnlijk ook een van de redenen waarom ze gebouwd zijn, omdat ze meer efficiënter zijn.
Ja, alles draait daar nog meer automatisch, nog meer computergestuurd. Dus qua jobs levert dat weinig op. Ze hebben daar zelfs voor gestaakt vorig jaar in Rotterdam.
Maar die indirecte werkgelegenheid is niet noodzakelijk een illusie. Hè. We zien dat toch ook bij de sluiting van die auto-assemblage-sites, dat er verliezen rechtstreeks 2000 mensen, maar onrechtstreeks zijn er dan nog een keer zoveel of dubbel of driedubbel van de arbeidsplaatsen die verloren geraakt. Dus bepaalde activiteiten, kernactiviteiten, genereren toch effectief extra werk.
Het zou kunnen, maar dat de haven dan met cijfers aantoont welke indirecte werkgelegenheid er is. Nu doen ze gewoon maal, ik denk 1,5 is het, en dan punt aan de lijn. Ze tonen niet aan waar wordt die gerealiseerd. Dat is gewoon een schatting.
Veronderstel dat dat uit de maatschappelijke kostenbatenanalyse komt. Die heeft de Antwerpse haven zelf niet zelf gemaakt. Dat is een stuurbureau die dat gedaan heeft. Kan dat het argument zijn?
Ja, dat is het argument dat de haven in haar 15 jaar planproces ook gebruikt. En telkens zien wij dan in die studies verschijnen, na het einde ongeveer, of net voor het einde, door overleg met degene die de studie bestelt en voortschrijdend inzicht, noemt men dat dan, hebben wij onze conclusies nog verder aangepast en toevallig veranderen die conclusies dan altijd in hetgeen het havenbedrijf eigenlijk wenst. Dus ik hecht daar ook niet zoveel waarde aan uiteindelijk.
Mm. Dus het rendement en de terugbetaling in 10 jaar van het project, daar twijfel je dan ook aan, veronderstel ik. Zijn er andere argumenten die aanleiding geeft tot scepticisme voor het MKBA, de maatschappelijke kostenbatenanalyse?
Ja, dus de kostenbatenanalyse gaat een deel van de baten, die gaan uit van een verbetering van de mobiliteit. Dus zijnde dat bedrijven minder transportkosten zullen hebben door het Saaftingedok, omdat het Saaftingedok dichterbij zou liggen dan andere havens. Maar dat is theoretisch. In de werkelijkheid, als het Saaftingedok voor een stilstand zorgt op de Antwerpse ring, dan zullen de economische kosten veel groter zijn dan die economische baten die men daarop voorop stelt. Ja. Ik heb ook daarnet de kostenbatenanalyse nog eens bekeken. Ik zie dat de onteigeningen van Doel en heel het gebied daar niet in zitten.
Dat is eigenaardig.
Dat die niet zijn opgenomen.
Ja.
Dat ook de teveel aan grond, dus als men het Saaftingedok ook bouwt, zit men met een hele hoop aarde, want dat dok wordt, ik denk, 20 meter diep ongeveer. Ja. Die kosten om van al die grond af te geraken, die zijn ook niet opgenomen. Dus dat is ook iets dat we altijd terugkomen, dat we altijd terug te zien krijgen in die studies. Er is altijd een overdrijving van het positieve, hè, voor het havenbedrijf, en hetgeen dat dan de andere zaken, hier dan de negatieve, dus de kosten, die worden altijd geminimaliseerd.
Eddie Bruning zei ook van, we gaan niet alles het maximale versie aanleggen, we gaan voorzichtig beginnen, ik weet niet meer hoeveel meters dat hij zei, maar een stuk aanleggen, en als het dan minder draait dan verwacht, dan houden we het daarbij.
Ja, dus ik heb Het is ook zo, in die studies van het havenbedrijf hebben ze zelf eigenlijk al tot de conclusie gekomen dat er voldoende grond is voor bedrijven. Er zou enkel nood zijn aan nieuwe containerterminalcapaciteit, gegeven dan die hoge groeipercentages, volgens meneer Bruinings bescheiden. Dus die ruimte die men dan nog over zou hebben, moest het niet nodig zijn, die is eigenlijk sowieso niet nodig, omdat er is nog voldoende inbereidingscapaciteit in de haven beschikbaar.
Ja. We gaan afronden. Dan die procedures, het GRUP, ja, we hebben jullie in het verleden gesproken, dat werd dan geschorst, dacht ik, maar blijkbaar is dat geen probleem. Dus de wettelijke procedures die nu aan de gang zijn, dat loopt, er is nog iets hangende bij het... wat is het? Is het de Raad van State? Maar volgens dus het havenbestuur komt dat wel in orde?
Het havenbestuur heeft al gezegd dat indien nodig zullen ze opnieuw een noodtickeret goedkeuren. Ik vind dat toch al een verbeelding tast in een democratie. Maar dus inderdaad, de procedures die nu lopen...
Een noodtickeret, dat wordt toch niet goedgekeurd door de haven? Dat is toch door het parlement of door de regering?
Dat zou door het Vlaams parlement moeten goedgekeurd worden, waar Mark van Peel had al opgeroepen om een nooddecreet goed te keuren. Ja. Van die procedures voor de Raad van State, die schorsing is niet uitgesproken. Dat komt omdat er een nieuwe regeling is. Vroeger zouden we wel een schorsing bekomen hebben, nu niet. Maar dat betekent niet dat dat de plannen daarom er zullen komen. De procedure gaat nog veilig en de Raad van State moet eigenlijk nog alle argumenten ten gronde behandelen. En het is ook zo, dus meneer Bruining sprak daar straks van, er zijn er enkelingen die zich verzetten tegen dat dok en voor de rest is er een groot maatschappelijk consensus. Dat is dus niet zo. Dus de grootste ondernemer in de Waaslandhaven is tegen het Saaftingendok. En ik denk dat u in het Waasland ook niemand zal vinden die staat te springen om het Saaftingendok. Het is zelfs zo dat de gemeentes Beveren, gemeente Sint-Gilles-Waas, onder meer ook het Vank in verband met de kerncentrale, die zijn ook allemaal naar de Raad van State getrokken. Die procedures lopen ook nog steeds, dus dat van die brede maatschappelijke consensus, dat klopt helemaal niet.
Oké, goed. Wordt vervolgd, Dennis Malcoor, van Doel 2020. Dank u wel voor uw toelichting. En ongetwijfeld praten we elkaar er nog wel eens binnen hier en in een paar maanden of zo.
Okay.
Goed weekend. Tot ziens.
Dank u. Dag.